Naar aanleiding van Openbaring 1, specifiek vers 8, waren wij in enige oudtestamentische schriftplaatsen waarover Christus gesproken wordt als degene die de, nou ja, die altijd is, de existerende. Men zou dus in deze verschillende uitdrukkingen van Openbaring 1 vers 8 de naam van Jehovah, de naam van de Heer, herkennen. Want die impliceert dat hij het begin en het einde is, de Alfa en de Omega, degene die is en die was en die komen zal. En daaraan ontleent de Almachtige. Voor de goede orde. Die is en die was en die komen zal, vind je natuurlijk in de Bijbelse definitie, als dat het goede woord is, die in Exodus 4 vers 14 gegeven wordt aan de naam Jehovah. Ik zal zijn die ik zijn zal, of hoe men dat maar lezen wil. Eerst en laatst hebben we gezien hier in Openbaring 1, maar dat staat ook in vers 11 van Openbaring 1, ook in vers 17. Het is dit niet zomaar voor de gelegenheid een trouvaille, zo van, oh, leuke uitdrukking. Nee, er wordt hier al enige malen herhaald. Daarna in, nog in Openbaring, vers 2, daar hebben we het over de eerste en laatste. Dat is in 1 vers 11, 1 vers 17 en 22 vers 13. En daarna was het in Jesaja, maar dat hebben we gelezen vanmorgen. Maar die is en die was en die komen zal, vinden wij hier in vers 4. Hem die is en die was en die komen zal. In vers 8 natuurlijk, want daar waren we eigenlijk. Daarna nog in hoofdstuk 4 vers 8. In dat visioen rondom de troon. Die is en die was en die komen zal. Zoek ze niet op nu. Ja. Maar maak een notitie. 4 vers 8. In 11 vers 17. Van Openbaring nog steeds. En in Openbaring 16 vers 5. En de uitdrukking begin en het einde, die vind je dus hier in Openbaring 1 vers 8. En in 21 vers 6. En 22 vers 13. Die krijgt nou toch wat nadruk, hè? Het is niet zomaar een uitdrukking. En Alpha en Omega, in 21, wat zei ik, ook 21 vers 6 en 22 vers 13. Precies hetzelfde. En gemakshalve denk ik altijd, nou ja, het is Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Echte betekenis is aan zichzelf gelijk. Maar die uitdrukking kennen wij in het Nederlands niet meer, geloof ik. Maar het is een goede Nederlandse term. Dat iets of iemand aan zichzelf gelijk blijft. Dezelfde, dat is dan de verkorte versie daarvan. En soms ontaart het in hij is het zelf. Maar die is zo slap dat je niet eens zeker weet of dat wel zo is. Maar goed, men maar aan die uitdrukkingen. Maar hier in Openbaring 1 krijgen wij dus een voorstelling van de Heer Jezus, die dan feitelijk zichzelf hier beschrijft, maar die daarna door Johannes beschreven wordt via dit visioen. Want, en dan moet ik eerst naar een andere uitdrukking eigenlijk. Er staat namelijk het eigenlijke verhaal, het verslag van Johannes, begint in vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus. Ik was op het eiland genaamd Patmos en het was niet voor vakantie. Want daar kan je naartoe, hè? Patmos. Om het woord Gods. Het idee is dat hij daar als dwangarbeider, als gevangene aan het werk was. Op Patmos. Maar toen wel. Maar het is een van de talloze Griekse eilanden. Om het woord Gods. Dat wil zeggen vanwege zijn geloof. Vervolgd, verdrukt. Om het woord Gods. Namelijk om de getuigenis van Jezus Christus. Zijn woorden die later in dit Bijbelboek nog een paar keer voorkomen. In verband met zielen onder het altaar, martelaren uit de grote verdrukking, of hoe ze maar genoemd moet worden, maar daar heb ik het verder niet over. Het is de typische termen van die Johannes bezigt. Maar toen maar. En dan, hij was op Patmos, en dan staat er, en ik was in de geest op de dag des Heren. En, ik ga toch maar even op die uitdrukking in, want ja, de dag des Heren. Kijk, één, ik probeer het echt netjes te zeggen en met een lach op mijn gezicht, want een beetje komisch is het ook. Een van de methoden die figuur gebruikt, hoe heet die ook alweer, de Zwarte Piet, dat mag je ook niet meer zeggen, geloof ik. Nou, dus goed. Die de duivel gebruikt om ons Bijbelse waarheid te ontnemen, is een andere betekenis geven aan Bijbelse termen. Dat is klassiek. Dat doet hij ook met begrippen als woord en persoon, voor zover dat een Bijbels woord is. Evangelie, alles heet tegenwoordig evangelisch. Beetje veel. Andere betekenis aan een Bijbels woord geven. En een van de meest ridicule, vind ik, dat is mijn persoonlijk getuigenis nu, hè. Een van de meest ridicule is de uitdrukking dag des Heren. De term die men gebruikt voor de eerste dag der week. Die we inmiddels trouwens tot zevende dag van de week gemaakt hebben. Om redenen die mij volkomen ontgaan. Wij noemen het ook de zondag. En men noemt dat de dag des Heren. Nou moet je toch in de Bijbel zoeken naar de dag des Heren. Dan vind je... Dat heb ik vast al ergens bij de hand. Nou, die vind je dus vele malen. Dat zal ik even voor u opzoeken intussen. Daar vind je vele malen, maar nooit als de aanduiding van de eerste dag van de week. Ook niet van de... Heb ik geen telling? Ik heb hem niet geteld. Maar dat dan niet. Daar vind je vele malen. Beginnend in Jesaja in het Oude Testament... De dag des Heren, maar het is nooit dus eerste dag van de week. Het is ook nooit een feestdag. De dag des Heren is geen feestdag. Het is ook zeker geen rustdag. Als je al rust had, dan op de dag des Heren verdwijnt hij wel. Sorry. Ja. En toen, maar ik weet dat ik dat altijd ongelukkig en ironisch zeg. Nou ja... Ik heb zo ook mijn eigen wijze van uitdrukken. Dus toen maar. En toen kreeg ik dus mensen die echt de Bijbel bestudeerden. Maar die vastzaten aan de uitdrukking dag des Heren. En die toch liever niet lieten schieten. Zo van de zondag is toch de dag des Heren. En dan moet je wat. Toen heeft men gevonden dat hier in Openbaring 1 de uitdrukking in het Grieks niet is dag des Heren, maar des Heren dag. En sindsdien en op die grond spreekt men in Engels sprekende landen over the Lord's Day. En dat zou dan de eerste dag dan van de week zijn, de zondag. En de Day of the Lord, dat is dan die andere. Maar nou kun je me een boel wijs maken, maar niet dat er verschil is tussen de dag des Heren en des Heren dag. Afgezien daarvan, we hebben in het Oude Testament nog een paar andere formuleringen. Die kwamen we al tegen, bijvoorbeeld in Zacharië 14, de dag den Heren, in de zin van voor de Heer. Maar het bleek wel degelijk de aanduidingen zijn van de gebeurtenissen rondom de uiteindelijke, nog toekomstige ondergang, om niet te zeggen verwoesting van Jeruzalem. Gebeurt het dan op zondag? Nee, maar wel op de dag des Heren. Heb je dat? Het is zo hypocriet om dan te zeggen de Lord's Day, maar dat was op zondag. Maar ik heb het ook gehoord, hoor, dat iemand vertelde, kijk, Johannes kreeg die visioenen allemaal van Openbaring. Hij werd bijzonder gezegend, omdat hij de Lord's Day in ere hield. Want dat was natuurlijk op zondag. En hoewel hij dan een gevangene was en in de verdrukking en dwangarbeider, onderhield hij toch de Lord's Day, de dag des Heren daar. En de Heer heeft hem daar bijzonder voor gezegend, want toen kreeg je die visioenen. Nou weet ik niet of je gezegend bent als je deze visioenen krijgt. Ik heb ze wel eens doorgelezen, zal ik maar zeggen. Daar word je niet vrolijk van, niet echt tenminste. Dus ja, toch? Dus ik vind het dwaasheid. Je moet dat gewoon afleren. Johannes was in de geest op de dag des Heren. Zoals het in de Statenvertaling staat, is dat goed. En ook als het zou zijn de Lord's Day of des Heren dag, dan kun je het nog net zo goed zeggen, dag des Heren. Dat maakt echt helemaal geen verschil. Het is alleen dat de volgorde van de letters wat verandert. Maar daar verandert inhoudelijk heus niks mee. Bovendien, het klopt precies, want wat Johannes te zien kreeg hier in het boek Openbaring heeft betrekking op het oordeel dat de Heer zou brengen over de wereld, over de volkeren der aarde. En dan gaat hij weer. Het oordeel dat Jehovah, de Heer, de Day of Jehovah is het, hè? Wat de Heer zou brengen over de wereld, waar nog bij komt dat, en dan heb ik het weer over uw woordenboek, nou weet ik niet welke u dan hebt, maar daar hoort in te staan dat het woord dag de betekenis heeft van oordeel. Het heeft de betekenis van licht, hetgeen wij al verziekt hebben door onder dag ook te verstaan de nacht eventueel. Dat kent u toch, hè? Een dag is 24 uur totdat je het woord nacht ernaast zet, want dan is de dag nog maar de helft. Zodat je maar weer ziet hoe je moet oppassen met het gebruik van je woorden. Maar de betekenis van dag is licht tegenover de nacht, namelijk de duisternis. Maar aangezien oordelen inhoudt iets aan het licht brengen, men heeft het dan trouwens over waarheidsvinding, maar aan het licht brengen. Daarom wordt het woord dag ook gebruikt, ook in het Grieks, ook in het Hebreeuws, voor oordeel. En ook in het Nederlands. En in het Duits. Ze hebben mij nooit kunnen uitleggen hoe het nou kan dat die Maarten Luther voor de Rijksdag moest verschijnen. Voor de Rijksdag. Dat woord, dat kennen wij niet. Het is gewoon de rechtbank. Wordt oordeel. Dan moest recht gesproken worden. Of althans iets wat er voor moest gaan. Want ja, blijft mensenwerk. En dan had je natuurlijk nog dat de Rijksdag in brand gestoken werd. Dat was niet die in Worms, maar in Berlijn, weet u nog. Nou ja, schijnt door een Nederlander. Ik heb er mijn twijfels over, maar het doet er nou niet toe. Maar dat was dan het gebouw van de Rijksdag. Maar de dag is de Hoge Raad, is de rechtbank. Begint het u nou te dagen? Oh. Want de dag zal het verklaren. De dingen zouden bestraft worden, want de dag zal het verklaren. Is dat Efeze 5, zo uit het hoofd? Zoiets. Wij kennen trouwens ook nog, oh, die is wel leuk om even te lezen. Dat is wel nuttig ook trouwens, want er is nog steeds een boek in Nederland in omloop vertaald van Philip Mauroe. Ik ben geen fan van die man trouwens, maar dat is een ander verhaal. Philip Mauroe, Amerikaan van Italiaanse afkomst. En dat boek heet De Dag des Mensen. Dan kun je tweedehands wel vinden, zoek dat maar eens op. De Dag des Mensen. En die titel is ontleend aan 1 Korinthe, hoofdstuk 4, vers 3. Waar staat, doch mij is voor het minste, dat is een ander woord voor worst. Nou ja, doch mij is voor het minste dat ik door uw lieden geoordeeld word of door een menselijk oordeel. Maar als u nou ook zo'n computerprogramma hebt met de strongnummers erbij, klik het maar eens aan, daar staat het woord voor dag. Dag staat er. En het is vertaald met oordeel. En daar komt de uitdrukking Dag des Mensen vandaan, zoals die door Philip Mauro gebruikt werd. En zijn idee was, de strekking van het boek is ongeveer dit, dat tegenwoordig alles door mensen beoordeeld wordt en naar menselijke maatstaven, maatstaven die de mens zelf bedacht heeft. En het is een menselijk oordeel, maar het gaat vooraf aan de toekomst. Dan komt namelijk de Dag des Heren en daarmee het oordeel van de Heer over de wereld. En dat laatste is inderdaad de betekenis van de Dag des Heren. Wij kennen trouwens in de Bijbel ook de Dag Gods. 2 Petrus 3, meen ik, maar zoek hem maar eens op, ik ga het allemaal niet voorkomen deze keer, maar de Dag Gods, dat wordt gezegd in verband met de jongste dag, dat wil zeggen het vergaan van heel de schepping als zodanig. We kennen de uitdrukking Dag van Christus, met een paar varianten, Dag van Jezus Christus. Dat is een oordeel, dat gaat over een oordeel van Christus en niet eens over de wereld, ook niet over de volkeren, maar over de gemeente waarvan Christus het hoofd is. Dat heet de Dag van Christus. Het heet ook onze verschijning voor de rechterstoel van Christus in Romeinen 14 en 2 Korinthe 5. De rechterstoel van Christus. Maar de term Dag van Christus wordt gebruikt. En soms heet het gewoon in die dag. De Heer zal mij een kroon geven. In die dag. Welke? Die wil zeggen een toekomstige dag. Dat is wanneer wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus enzovoort. En daarnaast heb je natuurlijk de vaste uitdrukking uit het Oude Testament, Dag des Heren. Dat is het oordeel dat de Heer zal brengen over de wereld. En nou iets essentieels, maar dat vertel ik u niet voor het eerst, mag ik hopen. Even strikt dan, hè. Natuurlijk is Dag des Heren ook een tijdsaanduiding. Het gebeurt ooit een keer, maar dat is met alles zo, hè. Alle dingen zijn... Nee, joh. Want we zijn nog vroeg vandaag, dus vooruit. Wij leven in een vierdimensionale wereld. Behalve in de science fiction, daar heeft men er minstens 3 extra bij bedacht, omdat men vindt dat 7 ook wel leuk is. Maar daar kun je niks mee, omdat je daar niks bij kunt voorstellen. Wij leven vierdimensionaal. Dat begint lengte. Dat is 1-dimensionaal, dat is een lijn, heb ik geleerd. Bij wiskunde heette dat vak, geloof ik, als ik me goed kan herinneren. Van het ene punt naar de andere trek je een lijn en dat heet lengte. En van lijn naar lengte, dat is maar een klein stapje, dat weet u, lengte. En de lijn heeft geen afmeting behalve lengte. Idealiter heeft hij geen breedte. Als je dat wel heeft, is het geen lijn meer, maar is het een vlak. Dan krijg je dus, heeft hij dus 2 afmetingen. De eerste is lengte. Tweede dimensie afmeting is breedte. De derde afmeting is, want het is allemaal nog plat, hè. De derde is de ruimte. Dat wil zeggen de hoogte of de diepte, afhankelijk van welke kant je het bekijkt. Toch? Lengte, breedte, hoogte. Kijk, de ruimtevaart werd poëtisch aangeduid als de sprong in de derde dimensie. Met dank aan Dieter von Braun, maar ik neem aan dat u die ook niet gekend hebt. Ik ook niet namelijk, maar doe maar. Ken u die niet, Dieter von Braun? Oh, sorry. Nee, Dieter Braun was iemand anders, dat was een coureur, geloof ik. Maar laat maar even. Werner von Braun, ik heb altijd mijn broer meegenomen. Die zit dan zo achter in een hoek op een bank en daar zit hij wel een beetje zagrijnig te kijken. U kent die figuren wel. Als het gaat over de slimste mensen. Werner von Braun, ja, hartelijk dank. Werner von Braun. Hoe je dat in het Amerikaans uitspreekt, weet ik ook niet, maar dat weten ze daar wel. Maar goed, de sprong in de derde dimensie. De vierde dimensie komt nu. Dat is de tijd. Lengte, hoe lang, hoe breed, hoe hoog en wanneer. Dat is de tijd. En verder komen wij niet. En alle dingen hebben dus dat jaartal erbij staan, ergens. Vandaar dat het zo makkelijk is om van dag des heren te zeggen, maar het is toch een bepaalde tijd. Ja, ja, maar ik zou zeggen, dat was uw huwelijk ook, maar dat is niet zo netjes om te zeggen. Maar had ik dan moeten zeggen, dat was uw auto ook, maar u hebt me helaas ook naar de sloop moeten brengen. Of niet dan? U wil niet weten hoeveel auto's ik naar de sloop heb moeten brengen in de loop der tijd. Die ging maar een paar jaar mee en dat was het dan. Het is altijd tijd. Andersom werkt het ook. Je noemt een tijd, maar je bedoelt wat anders. Je zegt 40, 45. Of 14, 18. Hè? Nou ja, welke oorlog? De 80-jarige oorlog. Het wordt zelfs een naam, maar het is een tijdsaanduiding. Heb u dat nog? Ja, dan moet je mee oppassen met die dingen. Dag des Heren, natuurlijk is het een tijd, maar het betekent een oordeel van de Heer. Daar gaat het om. Dat heeft hij aangekondigd. En de mens krijgt pak een beetje zo'n 6000 jaren de tijd om zijn eigen dingen te doen. Dan moet hij maar kijken wat hij ervan maakt. En dan is het de tijd voor de Heer. Dat wil zeggen, dan komt zijn oordeel. Dan zal hij, maar dat weet u, hè, dan zal hij de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. En een van elkaar de scheiden gelijk derde, de schapen van de bokken scheiden, wat het maar was allemaal. Om maar eens wat te noemen. Dat is de wederkomst van Christus, niet de jongste dag. Wat wij lezen namelijk, ik zal het één keer, excuses als u het al 100 keer gehoord hebt en wel kunt dromen, maar ik zal het nog één keer zeggen. In Matthäus 24 lees je, en terstond na de verdrukking van die dagen. En ik heb u gezegd, dat is dus meteen na de 70ste week van Daniël en dus ook meteen na de 70 weken van Daniël, logischerwijze. Vers 29 van Matthäus 24. Terstond, na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden, de maan zal de schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En dan verschijnt het teken van de zoon des mensen. Wanneer? Terstond, na de verdrukking van die dagen. En dan leg je daarnaast Joël 2. Vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Dat is ook verduistering voor goed orde. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dus wanneer komt de vreselijke en grote dag des Heren? Na de verdrukking van die dagen. Officieel dus, en strikt genomen, de dag des Heren begint na de 70ste week van Daniël. Je kunt ook zeggen, dus, de dag des Heren is toch dat aangekondigde oordeel? Ja, dat begint bij de val van Jeruzalem in het eind van de 70ste week van Daniël. Want dat is wat hier besproken wordt in Joël 2 ook, hè? Nee, vanaf de eerste vers. Maar daar staat de uitdrukking ook. Want de dag des Heren komt, want die is nabij. En de term dag des Heren, is nogal geprononceerd hier in Joël. Zelfs in Joël 1 is dat al. Daar staat in Joël 1 vers 15. Ach, die dag. De dag, want de dag des Heren is nabij. Dat betekent zoveel als breekt aan. En zal als verwoesting komen van de Almachtige. Heb je nog in gedachten Daniël 9, vers 26 en 27? Heb ik al een keer genoemd van de week. Verwoesting, 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 verwoesten, verwoester. Wat het maar was. En hier staat, de dag des Heren is nabij, zal als verwoesting komen van de Almachtige. En die verwoesting wordt hier in Joël geïllustreerd door die sprinkhanenplaag die hier beschreven wordt. Nou ja, vanaf vers 4 is dat eigenlijk. En die sprinkhanenplaag, dat houdt in de praktijk in dat er een leger aan komt zetten. En die vernielt alles wat er op zijn weg ligt. En dat is wat beschreven wordt daarna in Joël hoofdstuk 2. En even voor de statistiek bij. Hier in Joël vind je in de dag des Heren in 1 vers 15. De dag des Heren, u denkt toch niet dat het over de zondag gaat? De dag des Heren is nabij en zal als verwoesting komen van de Almachtige. Daarna Joël 2 vers 1. Blaas de bazuin te Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid. Dat is dus Jeruzalem, hè? Laat alle inwoners des lands. Nou vertalen ze het niet met aarde, maar goed. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, dat wil zeggen in beweging komen. Want de dag des Heren komt, hij is nabij. Een dag van duisternis, donkerheid. Een dag van wolken en dikke duisterheid. Als de dageraad. Eigenlijk is het voordat de zon opgaat. Het woord dageraad in de Statenvertaling is de aanduiding van wat aan de nieuwe dag vooraf gaat. Het diepst van de nacht heet dat. Als de dageraad uitgespreid over de bergen, een groot en machtig volk. Want u weet toch hoe het is met een sprinkhaan, een plaag. Dat is een groot en machtig volk. En als het komt, wordt het duister. Want het verduistert de hemel. He? Nou goed, dat is de dag des Heren. Dan in vers 11. 2 vers 11 van Joël. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer, zijn leger, henen. Want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig doende zijn woord. Want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? En de volgende keer is dit hoofdstuk vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis. Als je de sprinkhanenplaag nog in gedachten hebt, dan kom je al gauw op het idee dus dat de hemel verduisterd wordt door wolken. Nou ja, misschien ook wolken van brand of zo en van oorlogsgeweld. Maar in elk geval van een aardbeving. En dan heet het de grote en vreselijke dag des Heren. En daarna nog in 3 vers 14. Menigte, menigte in het dal des dorswagens, want de dag des Heren is nabij. In het dal des dorswagens, de zon en maan zijn zwart geworden. De sterren hebben dan glans ingetrokken enzovoort. Die dingen hangen met elkaar samen. De verduistering van zon, maan en sterren die zo dikwijls voorkomt in de profetieën, markeert dus het einde van de 70ste week van Daniël. Want er stond na de verdrukking van die dagen, en dus er stond aan het eind van de 70ste week, zal de zon verduisterd worden, maneschijns niet geven. En dat is het begin, daarmee begint de dag des Heren. Niet daarmee begint de grote verdrukking, want er was al 3,5 jaar van grote verdrukking aan vooraf gegaan. En ook niet dan begint het duizendjarig rijk, aan het eind van de 70ste week, bij de verduistering van zon en maan. Want de duizend jaren zijn de duizend jaren waarin Satan gebonden zou zijn. En dat gebeurt niet bij die gelegenheid. Integendeel, die begint dan pas aan zijn aardse carrière, nadat hij op aarde geworpen is. Dat heeft hij eerst geprobeerd, nog in de 70ste week, in Jeruzalem. Maar dat zat hem niet glad. Toen heeft de Heer gewoon heel Jeruzalem verwoest. Dat is het eind van de 70ste week. En daarna kiest hij zijn domicilie, waar het thuis hoort eigenlijk van oudsher, in het Babel van Nimrod. In Irak. In het Midden-Oosten. In het midden van een Arabische, islamitische wereld. Toch? Waar gaat het naartoe? Ja, meer ga ik daar niet over zeggen. Maar nou ik hier toch ben, dat was Joël, hè? Blader ik maar even met u verder door, waarom ook niet. Want de dag des Heren komt hierna voor in Amos, volgende Bijbelboek. Dat is 5 vers 18... Wee, dat woord kennen we hoofdzakelijk uit Openbaring trouwens. Maar goed, wee, din, die de dag, die des Heren dag begint. Let u op dat hier ook staat, des Heren dag. Is dat dan ook de zondag? Nee, het is dezelfde dag des Heren. En als diezelfde uitdrukking maar dan in Griek staat in Openbaring 1, des Heren dag is het nog steeds de dag des Heren. Heb u dat? Goed. Wee den die de dag des Heren, die des Heren dag begeren, waartoe toch zal u lieden de dag des Heren zijn? Leuk hè, het heet eerst de des Heren dag en daarna de dag des Heren, zodat het precies hetzelfde blijft. Waartoe toch zal u lieden de dag des Heren zijn? En let op dat het niet de zondag is, hè? Hij zal duisternis wezen en geen licht. Dus dat was al twee keer in vers 18. Vers 20 komt nu. Zal dan niet des Heren dag duisternis zijn en geen licht en donkerheid, zodat er geen glans aan zij? En ik vestig de aandacht er maar op dat je dus ook letterlijk leest. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. Maandels, het wordt duister. Niet dat het dat blijft, maar het is een teken van de duisternis in allerlei opzichten van de dag des Heren, die officieel dan begonnen, dan wel aangebroken, preken vind ik dan leuk in dit verband, aangebroken is met de verwoesting van Jeruzalem. Ja. Nou ja, dat was Amos. Obadja, daar ben je zo doorheen, hè, door al die kleine profeten, dus doe maar even. Obadja, vers 15. Want de dag des Heren is nabij over al de heidenen. Laat het tot u doordringen, hè. Dat je niet gaat zeggen, ja, maar de dag des Heren, dat gaat toch over Israël? Is dat de dag des Heren is nabij over al de heidenen. Precies. De Joden heb je al gehad, het Joodse volk, de Joodse staat, de Joodse stad. Dat was de 70ste week. En daarmee begint de dag des Heren. En die komt dus vervolgens over al de heidenen. En dat is precies wat het boek Openbaring ook beschrijft overigens. Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding zal op uw hoofd wezen. Deze profetie is trouwens gericht tot Edom. En achter Edom Adam, want het is toch dezelfde naam. En daarmee alle volkeren. En Edom via Amalek staat immers aan het hoofd van alle volkeren. Nou ja, buiten Israël. Hè. Als het niet Israël is, is het Edom. En via Edom Amalek. Goed. Hier staat trouwens ook in vers 17. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Ik heb het geloof ik niet meer gelezen, maar dat was het volgende vers in Joël 2. Vers 32 namelijk. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft. Dus dat is inderdaad bij dezelfde gelegenheid aan het eind van de 70ste week. En de vraag is nu vervolgens ook nog, wie zijn die heilanden in vers 21 eigenlijk? Van Obadja. Hoeveel heilanden zijn er eigenlijk? Of moet ik u weer de teksten lezen uit Jesaja? Ik ben het begin en het einde. Ik ben de verlosser en de koning van Israël. Buiten mij is er geen. Ik ben een heiland, staat er ook letterlijk in onze Statenvertaling. En er is er maar één. Hoe kom je dan hier aan? Er zullen heilanden op de berg Sions opkomen. Om Ezaus, gebergte te richten. En het koninkrijk zal des Heeren zijn. Je begrijpt ook dat dat de gemeente is. Christus en de gemeente. Echt wel, de koningen en priesters van het nieuwe verbond. In verband met de dag des Heeren, zeker wel, ja. Nou goed, dan hebben wij een paar bladzijden omslaan weer. Zefania, hoofdstuk 1. Het is maar een klein bijbelboekje, maar let even op. Hè. Zefania. Vers 7. Zwijgt voor het aangezicht des Heeren, Heeren, Adonai Jehovah. Want de dag des Heeren breekt aan. De dag des Heeren is nabij. Want de Heer heeft een slachtoffer bereid. Hij heeft zijn genoden geheiligd. En het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heeren. De dag van het slachtoffer des Heeren. Maar dat is ook de dag des Heeren. Uiteraard. En daarmee heb je een synoniem. Je hebt er nog een trouwens in vers 9. Ook zal ik tenzelfde dagen bezoeking doen over al wie over de dorpel springt. En wat het maar was allemaal. Hè? Want op de details ga ik niet in. Ga maar om de uitdrukking. En om de eventuele varianten. Maar daarna vers 14. De grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De stem van de dag des Heren. Het geluid namelijk. De held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Dus vers 14 twee keer. En dan ja, vers 15. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn, een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en der verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid. Je bent zomaar terug in Joël 2, die we straks lazen. Maar u begrijpt dat het toch echt niet de eerste dag van de week is. Maar het is wel wat Johannes te zien krijgt in zijn visioenen. De dag des Heren. Ja. En dan vers 16 nog een dag der bazuin en des geklanks. Er wordt ook wat een boodschap gepredikt. Ongeacht of dat positief of negatief is. Maar het is het woord Gods. En u weet, het woord Gods Kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar datzelfde woord brengt ook een vloek over de tegenstanders. Wij zal hen verdoen door de adem zijns monds. Dat is zijn woord. Of een zwaard, openbaring weer. De zwaard zal uit zijn mond uitgaan. Enzovoort, dat is ook zijn woord. Zie. Dus toch, dag der bazuinen des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken, enzovoorts. De forten, wat het maar is. Dan kom je vanzelf in Zefanja 2, vers 2. Eer het besluit baren, gelijk kaf gaat de dag voorbij, terwijl de hittigheid van des Heeren toorn over uw lieden nog niet komt, terwijl de dag van de toorn des Heeren over u nog niet komt, zodat de dag van de toorn of dag des toorns wel degelijk een synoniem is voor dag des Heeren. Dag des toorns vindt u in Openbaring 6, in de laatste verse daar, hè. Nou ja, dan komt het over het land der Palestijnen, Filistijnen. Vers 3 moet ik ook lezen trouwens. Zoek de Heere alle gij zachtmoedigen des lands die zijn recht werken. Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heeren. Als synoniem voor dag des Heeren. En hierna vinden wij de uitdrukking in Zacharia, maar die heb ik met u al gelezen. Dat was Zacharia 14, vers 1. Daar heet het, ziet de dag komt den Heere. Dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. En inderdaad, dan wordt Jeruzalem verwoest. En in vers 7... Maar het zal een enige dag zijn. Nou ja, vers 6 zou ik dan mee moeten lezen. Het zal te dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht en de dikke duisternis. Maar het zal één dag zijn, want dat betekent het, één dag, een unieke dag, onvergelijkbaar, die de Heere bekend zal zijn. En zo verder. Is dat niet helemaal dezelfde uitdrukking, maar toch. Het gaat wel degelijk over dezelfde dingen. En dan hebben we in het laatste vers zo, ja, het laatste vers bijna van het Oude Testament, in Maleachi 4. Vers 5. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dan die grote en die vreselijke dag des Heeren komen zal. Nou ja, en toen kwam dus Johannes de Doper in de geest en kracht van Elia. Dus niemand kon zeggen, het was nog geen tijd, want eerst moet Elia nog komen. Die zei, nee, dat was hij. Niettemin, Elia komt alsnog. En inderdaad staat dat in Openbaring, in verband met de dag des Heeren, dus Openbaring 11. Inclusief Mozes trouwens. Maar nou heb ik een draad opgenomen in Joël. Maar dan ga ik toch maar even terug. Hè. Dat hebben we ze allemaal gehad in het Oude Testament. Het begint namelijk in Jesaja. Dat is Jesaja hoofdstuk 2. Daar staat in vers 12. Want de dag des Heren der Heerscharen zal zijn tegen alle hoovaardige en hoge en tegen alle verhevenen. Opdat hij vernederd wordt en tegen alle hoge en verhevene cederen van Libanon, tegen alle eiken van Bazan. Het is allemaal symboliek wat daar staat. Maar het gaat erom dat al wat hoog is vernederd zal worden en al wat onder de mensen nederig is zal verhoogd worden. Dat is een bekende uitspraak ook in het Nieuwe Testament. Vind je bij de apostelen ook terug, enzovoorts. Maar het wordt hier gerelateerd aan de dag des Heren. Want, wij trouwens ook de schrik des Heren. Maar het heet hier de dag des Heren. Dit is officieel de eerste keer dat het in onze Bijbels althans voorkomt. Maar het geeft mij gelegenheid om even een stapje opzij te doen, even iets tussendoor te zeggen. En Jesaja is in hoge mate ook niet alleen de profeet die beschouwd wordt als de evangelist onder de profeten, op grond van het zogeheten Deutero-Jesaja, het tweede deel van Jesaja vanaf hoofdstuk 40. Jesaja is ook degene die enigszins nadrukkelijk het idee introduceert van een gelovig overblijfsel. Waarvan dan weer dankbaar gebruik gemaakt wordt voor de leer van uitverkiezing. Maar ja, daar heb ik verder niks mee van doen. Het idee is namelijk dat hier in Jesaja, maar later ook in andere profetieën, allerlei oordelen worden aangekondigd over de diverse volkeren. Dat heb ik niet bij de hand, het lijstje daarvan, maar zijn over het algemeen de buurvolkeren daar in de omgeving. Moab, Ammon, Edom, Egypte, wat het maar was allemaal. En het punt is dat, check het maar hier in Jesaja. Het punt is, dan lees je uitgebreid over een oordeel dat God genadeloos, om zo te zeggen, rigoureus brengt over het hele volk. En dan staat er zelfs nog, en er zal niks van overblijven. Het wordt allemaal verwoest en zullen allemaal gedood worden. En dan komt er helemaal aan het eind van de profetie, komt er nog één vers. En daar staat dan dat er toch nog wat overblijft. Zodat je het niet te vroeg moet stoppen met lezen. Hebben jullie dan? Toch nog een overblijfsel. En dat idee, daar ga ik het nou niet over hebben, maar dat idee wordt wel degelijk meteen in het eerste hoofdstuk van Jesaja geïntroduceerd. Want daar staat, ik neem maar zo in het wild een draad op, hè. Dat is in vers 7 van Jesaja 1. Uw aardrijk is een verwoesting, uw steden zijn of worden met vuur verbrand. Uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid. En een verwoesting is er als een omkering door de vreemden, door de allochtonen. En de foreigners, ja. En de dochter van Sion, Israël of wat er voor door moet gaan, is overgebleven, heb je overblijfsel, is een van de woorden voor zijn overblijfsel. Een van de vier woorden daarvoor trouwens. En de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof. Van land- en tuinbouw weet ik niks, dus dat moet u in het Westland wezen. Dus ja, dat ga ik u niet uitleggen nu. Maar het gaat erom dat er dan toch ergens een overblijfsel is. En dat wordt vastgesteld in tamelijk letterlijke taal van vers 9. Zo niet de Heere der Heerscharen, Jehovah Zebaot, ons nog een weinig, let op, nog een overblijfsel, maar het is wel nog een weinig overblijfsel, had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. En inderdaad, in mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar Romeinen 9, vers 29. Want in de Romeinenbrief wordt dit aangehaald. En met name in de Romeinenbrief wordt ook dit idee naar voren gebracht. Dat er de eeuwen door altijd een gelovig overblijfsel geweest is. In elk geval in Israël. Heb je dat? Waarbij dat begrip overblijfsel dan trouwens ook de betekenis heeft van een minderheid, logischerwijze, een rest. Later in ditzelfde Jesaja heet het twee of drie beziën in de opperste twijg. De boom is afgeschud, er blijft geen vrucht aan over. Bij nader inzien twee of drie bessen, vruchten, beziën in een opperste dwerg, maar het is een klein beetje. Een enkeling. Ik heb hier zomaar in het wild, heb ik hier, wat ik kijk maar even mijn bril uitproberen, weet u wel. Heb je dat gezien? Nee. Jesaja 6, Jesaja tot een profetenambt geroepen, dat is een belangrijk hoofdstuk, omdat daar die zware woorden staan van ga heen tot dit volk en zeg tot dit volk, 6 vers 9, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen op dat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Dat is die uitspraak over de verharding die over een deel van Israël komen zou. Uit Romeinen 11. Niettemin zegt de apostel daar in Romeinen, en toch is er een overblijfsel in onze dagen naar de verkiezing der genade enzovoorts. Zie? En wat staat hier? Hoe lang zal dat zo zijn? En dan is het antwoord vers 11, totdat de steden verwoest worden, tot het eind van de 70ste week aan toe. Totdat het hele land verwoest is. Zodat er geen inwoner zij en de huizen verwoest worden, dat er geen mens zij en dat het land met verwoesting verstrooid worden. Hoe vaak staat hier verwoesting? Je komt dus vanzelf in Daniel 9 vers 27 terecht. Hè? Eind van de 70ste week. Ja. Want de Heere zal die mensen verre weg doen en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Er blijft namelijk geen leven over, dan ben je aan het eind van de 70ste week. Maar dan staat er aan het eind, toch nog een tiende zal daarin zijn en het zal wederkeren en zijn om af te wijden enzovoorts. Dan is het toch sprake weer van een overblijfsel. Dat staat hier in verband met Israël in het algemeen, want nauwkeuriger wil ik er niet op ingaan. Maar hetzelfde gebeurt in de volgende hoofdstukken. De wereld zou in duisternis zijn, maar ergens is een volk in duisternis en daar zou juist het licht op gaan. Dat is aan het eind van Jesaja 8 en het begin van Jesaja 9. U weet wel, die van het dagert in het oosten en het licht enzovoorts. Ja, een volk wat in duisternis wandelt. Dat is dat overblijfsel, want beschreven wordt de algemene duisternis van de wereld als zodanig. En die uit Jesaja 61 was, geloof ik, die heb ik u al voorgehouden in de afgelopen dagen. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. Want de heerlijkheid des Heren gaat over u op, want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Is er dan geen uitzondering? Ja, ergens in het dorpje dat wij inmiddels zo goed kennen. Zo. Het is niet maar een grap, het is tamelijk serieus, maar daar ga ik maar verder niet op in dan. Hè. Ergens daar in het noordwesten zou het licht opgaan. Maar toen maar. Maar dat is het idee met name in die eerste hoofdstukken, in het eerste deel van Jesaja. Oordeel over de volkeren, ook over Edom, Moab, Ammon en wat het maar is. Het eindigt steeds met en toch is er een enzovoorts. En dat gaat dan over dat deel van een volk dat dan toch tot geloof is gekomen. En dat dan de 1000 jaren, dat wil zeggen het geopenbaarde koninkrijk van Christus, hier op aarde zou binnengaan. Goed, maar dat was even een zijlijn. Dag des Heren, vonden wij in Jesaja 2 vers 12. In Jesaja 13 vers 6, huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als verwoesting van de Almachtige. Die hadden we al gelezen. Ergens anders. Dus straks. En in vers 9, zie de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn om het land te stellen tot verwoesting en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen naar licht. En dat is niet waarom ik het vers u noem. Ik noem het omdat er staat dag des Heren. Maar je krijgt prompt weer de vermelding van de sterren des hemels zullen haar licht niet geven. De zon zal verduisterd worden, de maan zal haar licht niet laten schijnen. Want de Heere zal de boosheid van de wereld bezoeken. Enzovoorts. En daarna nog vers 13. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats. Dat heb ik u gezegd. Krachten des hemels zijn ook krachten der aarde. Hemelbeving is aardbeving en andersom. Volgens de Bijbel. De aarde, het land zal bewogen worden van haar plaats vanwege de verbolgenheid des Heeren der Heerscharen en vanwege de dag zijns hittigen toorns. Vervolgens hebben we Jesaja 34. Daar is het, gaat het over het strafgericht over Edom, want zo heet dat. En dan staat er in vers 8, want het zal zijn de dag der wraak des Heren. Zodat dag der wraak kennelijk ook dag des Heren is, net als dag des toorns. Het zal zijn de dag der wraak des Heren. Een jaar der vergeldingen om Sion's twistzaak. Dus een periode, jaar is gewoon een afsnijding, dat is eigenlijk wat het woord jaar betekent. Het kan van alles zijn, een deel. Maar goed, het is een tijd waarin deze dingen gebeuren. Om Sion's twistzaak staat er. En dan heb ik misschien nog Jesaja 61, maar die heb ik dus nu net genoemd. En dus moet ik het dan toch nog maar een keer noemen. Want Jesaja 61... zegt in vers 1, maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. U weet wel, de nette berijming, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. De minder nette berijming, wordt wakker, het zonnetje is al op. Kennen jullie die nog eigenlijk, dat lied? Wordt wakker, het zonnetje is al op? Zingen ze niet meer, hè, tegenwoordig. Nee, het zijn alleen de ouderen onder ons, zuster. Ja. Nou. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. En dan voel je hem al hangen, het hele woord dus. Hè? Doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Maar het impliceert inderdaad de dag des Heeren en de dag der wraak onze Gods enzovoorts. Goed, maar daar laat ik het verder bij. Dan hebben we nog Jeremia 46, vers 10. En daar staat dat inderdaad. Jeremia 46, vers 10. Het heet dan profetie over Egypte. Want zoals gezegd, in de dag des Heren komt dat. Komt die dag en dat oordeel over alle volkeren en bij sommigen wordt het specifiek vermeld. En dan staat hier dan op, staat hier dan in vers 10, maar deze dag is des Heren der Heerscharen, een dag der wraken. Zie, we lazen net dag der wraken onze Gods. Een dag der wraken dat hij zich wreken van zijn wederpartijders en het zwaard zal vreten en verzadigd en dronken worden van hun bloed. Want de Heere, Heere der Heerscharen, heeft een slachtoffer, dat zijn allemaal woorden die we eerder zijn tegengekomen inmiddels, in het land van het noorden aan de rivier Frat enzovoorts. Dat wil zeggen, het gaat niet alleen over Egypte zoals er boven staat, maar wel degelijk ook over Babel. Maar ja, Babel staat nou eenmaal aan het hoofd van die rijken daar in het Midden-Oosten in die dagen. In het vervolg op Jeremia, dat wil zeggen in klaagliederen, vinden we het ook. Want het is niet alleen maar een klaaglied of treurzang. Het heeft een profetisch karakter. gebaseerd op de ondergang van Jeruzalem in de dagen van Jeremia en dus van Nebukadnezar. Maar vooruitziend naar een nog steeds toekomstige ondergang van Jeruzalem. Dat is vers 22 van Klaagliederen 2. Gij hebt mijn verschrikkingen van rondom geroepen als tot een dag eens gezetten hoogtijds. En er is niemand aan de dag des toorns des Heren ontkomen of overgebleven. Die ik op de handen gedragen en opgetogen heb, die heeft mijn vijand omgebracht. En dat is inderdaad wat gebeurd is in de dagen van Jeremia. Want er is überhaupt geen leven in het land overgebleven. Het wordt ook uitgebreid vermeld in het boek Jeremia. Hoe er weliswaar iets overbleef, maar hoe dat dan toch weer verdwenen is en weggevoerd is. Eventueel naar Babel, een ander deel ontsnapt is op een of andere wijze naar Egypte, maar ook daar is omgekomen. Het wordt allemaal beschreven, wordt uitdrukkelijk gezegd, er is niemand overgebleven. Zoals het ook gezegd werd over de 10 stammen die ver meer dan een eeuw, daarvoor waren weggevoerd. Het laatste deel naar Assur in Assyrische ballingschap. En dan staat er ook uitdrukkelijk dat heel Israël was weggevoerd. Er is niemand overgebleven dan Juda alleen. Het tweestammenrijk namelijk. Ik zeg dat omdat er nogal eens op afgedongen wordt. In allerlei theorieën. Maar de Bijbel is daar heel expliciet over. Hier ook. Maar dit is wat in de toekomst zal gebeuren. En daarom staat het hier. De dag des toorns. Heet het, de dag des toorns des Heren. En voor zover er toch wat is overgebleven, ook toen is er wat overgebleven, namelijk Jeremia zelf. En volgens de belofte die God aan hem gedaan heeft, degenen die met hem waren, met Jeremia, dat zijn Baruch en des konings dochteren. Dat was het overblijfsel. Ja. Wat zegt die zuster? En we weten nou nog niet waar die dochteren gebleven zijn. Nou, dat weten we wel. Maar dat is nou niet aan de orde. Wat we nog niet genoemd hebben is dus Ezechiël 13. Die komt nu. Ezechiël 13. Vers 5. Gij zijt in de bressen niet opgetreden, nog hebt de muur toegemuurd voor het huis Israëls om in de strijd te staan ten dagen des Heren. Namelijk toen het oordeel van de Heer kwam. En dat is dus de betekenis van het vers. Dat het de profetische betekenis heeft. Dat geloof ik wel, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Het gaat nu alleen even om het gebruik van de term. Een oordeel van de Heer. En daarna hebben wij Ezechiël 30, die ik ook al genoemd heb van de week, met aanleiding van Lucas 21. Dat is Ezechiël 30, vers... Dan je meteen aan het begin. Vers 2. Mensenkind, profeteer en zeg, zo zegt de Heere, Heere, huilt. Ach, die dag. Dat kwamen we ook al tegen, hè? Ach. Ja. Want die dag is nabij, die dag breekt aan. Ja, de dag des Heeren is nabij. Een wolkige dag. Het zal der heidenen termijn zijn. Dat is niet de heidene tijd, maar strikt genomen, het is het eind van de tijd der heidenen. Dat is de betekenis van de term. Heb u dat? De termijn wil zeggen, het is het einde van de tijd. En der heidene tijd, och, de uitdrukking komt niet zo vaak in de Bijbel voor, maar het betekent gewoon binnen het kader waarin de term gebruikt wordt, de tijd waarin heidenen de macht hebben over Jeruzalem, terwijl Jeruzalem de macht zou moeten hebben over de heidenen. En daarom heet het der heidenen tijd. En der heidene tijd eindigt pas aan het einde van de 70ste week met de verwoesting van Jeruzalem, want dan heeft er niemand meer macht over Jeruzalem. Er is geen Jeruzalem. Heb u dat nog? En dan herhaalt de geschiedenis zich, zeg het wat vlot nu, maar daar komt het toch op neer. Daarna herhaalt de geschiedenis zich, want dan komt vanuit, via Edom, langs de koninklijke weg, komt de Messias, de echte Joshua, Yeshua, Jezus. Met althans het eerste deel van zijn volk. Langs de King's Highway, de koninklijke weg, door Edom, Moab en Ammon, die dus als eerste onder het oordeel komen. En daarmee wordt de weg dus vrijgemaakt ook. Door Edom, Moab en Ammon. En die oordelen over Edom, Moab en Ammon worden beschreven. Hangt daarmee samen. Enzovoort. En dan trekken ze op naar waar ooit Jeruzalem lag. Dat wil zeggen, steken de Jordaan over. Enzovoorts. En dan moet het land gereinigd worden. En Jeruzalem alsnog gebouwd worden. Enzovoorts. Zie. En dan heb je van doen met een bekeerd Israël, dan heb je van doen met een overblijfsel, maar het overblijfsel dat is in de woestijn. Daar is het bij elkaar gezet, daar maakt de Heer zich daadwerkelijk aan hem bekend en van daaruit trekt men alsnog op en nu echt langs de koninklijke weg, eerst langs het slangenmonument denk ik altijd en dan de Sik uit en dan linksaf. Populair gezegd, maar zoiets, hè. Ja. Dat mag niet al te moeilijk zijn. De bordjes staan erbij. De King's Highway. Staat er gewoon bij. Grappig genoeg, ja. Het zal het eind zijn van de tijden der heidenen. Want Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat enzovoorts. Totdat dit aan de orde is. En die termijn die eindigt aan het eind van de 70ste week. Niet in 1917, toen Jeruzalem bevrijd werd van de Turken door generaal Allenby. Zo tegen het eind van de Eerste Wereldoorlog. We hebben het nog over Laurens van Arabië, een andere keer. Maar goed, toen werd Jeruzalem bevrijd. Ja, en het was inderdaad op het feest van... Het was Chanukka, geloof ik. Het was 25 december, als ik me goed herinner. Daar hebben ze op gewacht zelfs, op die dag, om het wat feestelijker te maken. En toen las je dus in allerlei tijdschriften van christelijke, dat wil zeggen evangelische, dan wel giliastische signatuur, dat nu de tijden der heidenen over waren, want Jeruzalem was bevrijd geworden. De heidenen, dat waren dan De muzelmannen waren, de Moren waren eruit verjaagd. En dat idee heeft zich natuurlijk herhaald in 1948. Met de oprichting van de Joodse staat. En daarna nog eens een keer in, wanneer was het? 1967, want ik ben de tel kwijt hoor. 1967, dat ze alsnog de oude stad hebben moeten terugveroveren op... Nee, was 1967. Hebben ze dat weer geroepen. Het einde van de tijd der heidenen. Enzovoorts. En ja. Ga maar kijken. Het zijn nog steeds de heidenen. Die de stad vertreden. Jeruzalem zal verwoest worden. Dat is het eind van de tijden der heidenen. Zie je? Nou goed. En daarna wordt verwezen. Hier in Ezechiël 30. Heb ik ze nu allemaal gehad? Ja, ik zou nog met u kunnen lezen vooruit en waar. Ezechiël 39. Ezechiël 39 vers 8. Dat is die profetie over Gog en Magog en het gaat over de gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. Kan ik het me permitteren om het heel snel te zeggen? Hoofdstuk 38 gaat ook over Gog en Magog. Maar dat gaat over gebeurtenissen na de 1000 jaren, zoals vermeld in Openbaring 20. Maar hoofdstuk 39 gaat ook over Gog en Magog, Oost-Europa. En dat is in de 70ste week. Dit hoofdstuk maakt dan ook melding van dat men daarna 7 maanden lang het land moet reinigen van de lijken. Dat is vanaf vers 12 ongeveer. En heel Israël wordt beschreven als een begraafplaats. In vers 11. En van de overblijfselen van het leger kunnen ze 7 jaren stoken. Dat is nog eens een energietransitie. Nou, mooi woord, energietransitie. Toen maar. Maar in Ezechiël 39 lees je dan dat die legers op de bergen Israël zullen vallen. Vers 4 van Ezechiël 39. Gij en al uw benden en de volken die met u zijn, ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevolgde van alle vleugelen, aan het gedierte des velds ter spijze gegeven. Op het open veld zult gij vallen, want ik heb het gesproken, spreekt de Heere. En niet alleen die legers komen in dat land om, maar de oorspronkelijke, de bewoners ook zelf, uiteraard. Maar ook nog het land waar die legers vandaan komen, staat erbij. Want ik zal vers 6 een vuur zenden in Magog en onder degenen die in de eilanden zeker wonen. En eilanden wil gewoon zeggen de verre en geïsoleerde landen. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. En ik zal mijn heilige naam in het midden van mijn volk Israël. Nou heet het ineens mijn volk. En het heet Israël. Niet eens Jacob. Israël. De bekering van het volk. Ik zal mijn heilige naam in het midden van mijn volk Israël bekendmaken. En het zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben. Want de dag des Heren komt over al de heidenen, hebben we net gelezen. De heilige in Israël. Ziet, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere, Heere, dubbele punt. Dit is de dag van welke ik gesproken heb. Welke dag? De dag des Heren. Zie? Nou ja, en dan kom je in Openbaring. Boek Openbaring, het laatste Bijbelboek. En dan is die dag des Heren nog steeds niet geweest, want wat daarover gezegd wordt in het Oude Testament is nog nooit vervuld. In het Nieuwe Testament staat er trouwens ook nog bij gelegenheid, maar daar hebben we het dan vanavond wel weer over. Maar Johannes in dat laatste boek ter afsluiting van de hele Bijbel meldt, ik was in de geest op de dag des Heren. Dat begint dus officieel na de 70ste week. Dat je dan in Openbaring de 70ste week feitelijk vermeld vindt. Dat is omdat je ergens bij moet aanhaken natuurlijk. En dat is in Openbaring 6. Maar daarna, vanaf Openbaring 7, gaat het wel degelijk over de gebeurtenissen na de 70ste week van Daniël. Hoewel in de volgende hoofdstukken bij gelegenheid ook een enkele keer weer teruggegrepen wordt. Maar het gaat fundamenteel over wat daarna komt. En daar hebben wij het weer over hierna.